in Johannes 20 vinden we echt een gebeurtenis vermeld. 14 dagen na de intocht in Jeruzalem heet dat, en 7 dagen, 1 week na Pasen. Dat is strikt genomen in Johannes 20, vers 26. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. Dat wil zeggen, dat is de inclusieve telling. Wij noemen het 7 dagen. Maar met de dag zelf meegerekend is het 8 dagen. Waren zijn discipelen wederom binnen. En Thomas met hen. En dat staat er omdat het aansluit bij vers 24. Waar staat, en Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Want nog verder naar voren, in vers 19 tot en met 23, zijn wij op eerste paasdag, de eerste echte eerste paasdag, op de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus, in de avond, want dat staat er. Overdag gebeurde van alles, want overdag verscheen de Heer aan Maria Magdalena, aan de vrouwen, aan Petrus, aan de 2 Emmausgangers. Want dat is wat zo hier en daar beschreven wordt bij Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar op de avond van diezelfde dag, daar zijn we hier terecht, en er staat hier in Johannes 20, vers 19, als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week. Dat wil zeggen niet Sabbat, hè? Eerste dag der week, ja. De dag na de Sabbat heet dat. Op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zo ge iemand zonden vergeeft, die worden zij vergeven. En zo ge iemand zonden houdt, die zijn zij gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Is volstrekt dezelfde gang van zaken als de vorige zondag. Dat heette niet zondag, hè? Het heette eerste dag der week, ja. Maar precies hetzelfde. Ze waren daar, de deuren waren gesloten, maar de Heer stond in uw midden en zei, vrede zij u lieden. En daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan of nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En inmiddels zijn er zo'n 2000 jaar, ik rond dat maar af, hè, gemakshalve, zijn er zo'n 2000 jaren voorbij gegaan, waarin geldt, zalig zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Want het is de aankondiging van hoe het hierna zou gaan. Nou ja, de Heer is hierna nog, dan moet ik even heel snel rekenen, nog 33 dagen. Ik had niet hoeven rekenen, ik had het uit mijn hoofd moeten weten, zoveel meer. nog 33 dagen verschenen aan zijn discipelen. En dat was tot aan de 40ste dag na zijn opstanding, want die werden verdeeld in 7 en 33. Daarom had ik het uit mijn hoofd moeten weten. En daarna zijn wij in Handelingen 1 op de Olijfberg. Want aan het eind van die 40 dagen voer de Heer zichtbaar ten hemel. En zond zijn discipelen uit, kondigde aan, gij zult mijn getuige zijn. Beginnend in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan de uitersten der aarde. Ze moesten alleen nog even wachten in Jeruzalem voor bepaalde tekenen die dan zouden plaatsvinden. Maar sindsdien geldt in het algemeen, sinds die generatie in ieder geval geldt, dat de Heer zich verbergt. Dus het meest opmerkelijke trouwens van deze geschiedenissen, wij spreken over de verschijningen van de Heere Jezus, om eens een draad op te pakken. Wij spreken over de verschijningen van de Heere Jezus. Boven hoofdstuk 20 vers 11 staat de verschijning aan Maria Magdalena. En boven vers 19 staat in mijn Bijbel verschijning aan de 10 discipelen. En boven hoofdstuk 21 staat verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias. En de kans is groot dat boven Lucas 24 staat ergens, boven een van die perikopen, verschijning aan de Emmausgangers, en dat er elders staat verschijning aan de vrouwen of weet je veel. Want wij noemen dat zijn verschijningen. Maar wij zouden ons door de term niet moeten laten misleiden. Het heette zo, het heette verschijningen, omdat het uitzonderingen zijn. Het is niet de normale gang van zaken. Wijst daar heel dikwijls op. Maar het merkwaardige verschijnsel dat de Heer in het publiek optrad, wij noemen het ook zo, zijn publieke optreden, met name onder de Joden, want zo wordt het ons beschreven door de vier evangelisten, zo noemen we ze immers, was een publieke aangelegenheid. Zijn optreden in Jeruzalem zeker, en zeker ook zijn kruisiging. Het heeft de stad en waarschijnlijk heel Judea tamelijk op stelte gezet. In ieder geval volgens de woorden van de Emmausgangers, dus daar kan ik me dan wel bij aansluiten. Hij werd gekruist in publiek. En vervolgens stond hij ten derde dagen op uit dood. En het lijkt mij toch dat de normale gang van zaken daarna zou geweest zijn, dat hij op eerste paasdag, ik denk 's middags, maar misschien ook 's morgens om 10 uur, meteen verschenen zou zijn op het tempelplein. En daar opnieuw het volk zou hebben toegesproken. Daar ben ik weer, ja. Daar ben ik weer. En dat soort dingen meer. Dat zouden wij, ik denk u en ik, wij zouden dat ook prachtig gevonden hebben natuurlijk. Hè. Ze dachten dat ze gewonnen hadden. Maar daar stonden ze ineens weer, de Heer en zijn discipelen, op het tempelplein enzovoorts. Dat is niet gebeurd. Hij reisde naar de stad, ging weliswaar de stad binnen. Nadat hij weende over de stad en een oordeel over de stad aankondigde. En daarna lazen wij, ik meen ergens in Lucas 20 of 21, dat hij in die week, die volgde elke avond, de stad verliet en overnachtte op de Olijfberg, buiten Jeruzalem. En ik zal wel gezegd hebben, 14 dagen geleden, en in werkelijkheid is de geschiedenis daar dus nooit meer verder gegaan. Het is daar gebleven op de Olijfberg. Hij voert ten hemel op de Olijfberg en wij verwachten op grond van Zacharia 14 en zeker op grond van Handelingen 1 zijn zichtbare wederkomst opnieuw op de Olijfberg in de toekomst. En vanaf dat moment pas, dat is in zijn wederkomst, wordt gezegd, want ik citeerde maar wat, hè. Wordt gezegd, en aller oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Dan zal de Zoon des Mensen komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hoe dat maar heten mag, hè. Dat is een definitieve verschijning. En we geloven in zekere zin dat hij dan blijft. Ik bedoel, dan komt hij inderdaad alsnog om zijn koninkrijk op aarde te vestigen en Jeruzalem de hoofdstad van zijn rijk te maken als vervulling van talloze profetieën, met name in het Oude Testament, maar natuurlijk ook nog in het Nieuwe. hoe dat ook zij, het is niet gebeurd. In plaats daarvan, hij stond op uit de dood en hij is weliswaar verschenen hier en daar, maar alleen aan de bekenden, aan de discipelen die zijn getuigen zijn bij het volk. Ik meen dat we die trouwens vorige keer ook hebben aangehaald. Ja. Dat wil zeggen, hij heeft zich gemanifesteerd. Dat moest wel om zich kenbaar te maken, opdat de opstanding van de Heer Jezus Christus, die niemand heeft zien gebeuren overigens, maar opdat niettemin de opstanding van de Heer Jezus Christus erkend zou worden als een historisch feit. Paulus zegt het al dus, 1 Korinthe 15, hij is opgestaan uit de dood, hij is gezien door Kefas, door Petrus. Maar uiteindelijk zegt hij, hij is daarna gezien door 500 in één keer. 500 personen in één keer. Dat moet in Galilea, het meer van Galilea geweest zijn, zoals beschreven hier in Johannes 21. Waarvan, zei hij, de meesten nog in leven zijn. Hij zal ze inmiddels ook hebben leren kennen, want ze werden zijn getuigen. Zij hebben de levende Christus gezien met vele gewisse kentekenen, schreef Lucas in Handelingen 1, de eerste paar verzen. Dat wil zeggen, hij heeft zich gemanifesteerd onder de zijn discipelen. Dat zo staat het, ik zal hem even opzoeken in Handelingen 1. Hij heeft zich daar laten zien, gedemonstreerd, niet aan het hele volk, maar aan zijn discipelen, 40 dagen lang staat er. Dat is Handelingen 1. Nou, vanaf vers 1 dan maar. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is. Het is de verwijzing naar het Lucas-evangelie, hè? Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Dat wil zeggen, dat kan niet missen. Men heeft hem waargenomen, maar dat is een understatement natuurlijk. Er stond voor de apostelen, voor de discipelen volstrekt vast. Hij was opgestaan, ze hebben hem gezien. Hij heeft met hen gesproken, ze hebben samen gegeten. Wat ze allemaal niet gedaan hebben, 40 dagen lang. Maar niettemin blijft het verschijningen van de Heer. Het is de uitzondering. Want hij verscheen niet aan het volk, hij verscheen niet in Jeruzalem. Hij predikte niet in het openbaar. En toen hij in Galilea aan het meer was en wij die geschiedenis vinden van de wonderbare visvangst, noemen wij dat, hier in Johannes 21, was het bij een gelegenheid waartoe de discipelen een convocatie hadden ontvangen. Ze hadden een uitnodiging gekregen. Dat weet u toch, hè? De Heer stond op, kwam die vrouwen tegen en zei, ga en zeg mijn discipelen dat ze uitgaan naar Galilea en daar zal ik ze ontmoeten. Hetgeen toch enigszins vreemd is, omdat de avond van diezelfde dag hij zich dan toch kenbaar maakte aan de discipelen in de openzaal. Maar ja, u moet begrijpen dat het niet maar om 10, 11, 12 discipelen ging, maar kennelijk dan toch om een stuk of 500. Want die bleken dan toch aanwezig te zijn daar in Galilea. Ze hadden een conferentie daar. Als gelovigen bij elkaar. Maar niet iedereen, maar alleen de discipelen. En daar gaat het maar om, hè. Dat wil zeggen, hij heeft zich niet in het openbaar vertoond. Maar alleen aan de zijnen. En wat ik probeer te vertellen, is dat dat nog steeds het geval is. Maar ik bedoel het niet letterlijk uiteraard. Ik bedoel, die verschijningen in zichzelf zijn tekenen van onze tegenwoordige tijd. Nou ja, van de tijd sindsdien, sinds de opstanding van Christus. Namelijk, die verschijningen zijn tekenen van het idee dat de Heer zich niet manifesteert aan of in de wereld. Hij maakt zich niet bekend aan de wereld. Dat is het probleem altijd geweest van gelovigen die, laat ik zeggen, die niet al te goed thuis zijn in de Bijbel, of u zeggen ze iets netjes, want ik bedoel het helemaal niet verkeerd, maar Men wil zo graag, men zou zo graag zien dat de Heer in de wereld zich manifesteren. Het zou makkelijk zijn. Wij trekken straks weer een paar weken met de tent het land door. Wat zou dat nou makkelijk zijn dat de Heer gewoon elke avond even zou verschijnen, al was het maar 5 minuten. De rest van het werk doen we zelf ook. Dat mag ook niet zijn. Maar bij wijze van spreken dan, hè? Dan, dat zou toch makkelijk zijn. Hoezo geloven in Jezus? Nou, daar staat hij. En ik kan bewijzen dat hij de gekruisigde is. Dat zal hij in de toekomst ook doen. Maar dan volgens het plan. Dat wil zeggen, eerst aan Jeruzalem. Op het moment dat Jeruzalem verwoest wordt trouwens, lees het maar na in Zacharië 14. Dezelfde plek waar hij ooit het oordeel uitsprak over Jeruzalem ter gelegenheid van de zogeheten intocht. Op die plek zal hij zijn voeten weerzetten op de Olijfberg en dan gaat het verhaal verder. En van die gelegenheid staat, dat is dan niet meer Zacharië 14, maar Zacharië 12. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben enzovoorts. En in die tussentijd, nou, heeft zich bekendgemaakt, dat moest wel, want hoe weten we anders dat hij is opgestaan? Maar het is een historisch feit. Bewezen zijn getuigen genoeg van geweest en daar moeten we het mee doen tot vandaag. Want de Heer openbaart zich niet, de Heer verbergt zich. En dat leert de Bijbel gewoon. Ik vind het soms een beetje gênant om dat soort schriftplaatsen te moeten aanhalen. Omdat, ja, dat weten wij toch allemaal. Bovendien, de Bijbel zegt het duidelijk genoeg, maar dat weten wij toch allemaal. Dat is toch altijd de frustratie van vele oprecht gelovigen ook, hè. Waarom krijg je nooit antwoord? Waarom komt de Heer niet eens zomaar? Waarom zegt hij nooit eens letterlijk wat terug? Of kan hij dat niet? En sommigen claimen dat hij dat daadwerkelijk doet, maar het zet nooit zoden aan de dijk. Ik laat het maar voor wat het is. Er staat in mijn Bijbel, staat, ik neem aan in de uwe dus ook, hè, daarom zeg ik dat zo. Ik heb niet een andere Bijbel dan u. Maar in mijn Bijbel staat dat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En tot ons wordt gezegd, zoek de dingen die boven zijn. Ik heb het over Colossenzen 3. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Want uw leven is met Christus verborgen in of bij God. Het is al zo sterk, niet alleen heeft de Heer zich teruggetrokken uit deze wereld. Nee, ja, tot het eind van de 70ste week van Daniel dus. Hè. Maar zelfs wij die de Heer zoeken, worden door de Heer getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, heet dat. Dat is Galaten 1 vers 4. Of nog mooier, want het is nog veel mooier, wij zouden met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Want we hebben een burgerschap, een wandel, een burgerschap, een thuis in de hemel. We hebben een hemels paspoort, om het eens in wat populairder jargon te zeggen. Dat is waar onze positie is. Een hemelse roeping, een hemelse erfenis, een hemelse wandel, staat allemaal gewoon in de Bijbel. En niet in de moderne vertaling waar ze wat mee geknoeid hebben, maar gewoon in de Statenvertaling. Dus niks moeilijks aan. Dat kan ook iedereen weten. En toen de Heer nog op aarde was, sprak hij met zijn discipelen over, met name met zijn discipelen, sprak hij over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En hij kondigde aan, dat is trouwens ook specifiek het Johannesevangelie wat ik nu ga zeggen. Hij kondigde aan, hij zei, ik ben weliswaar het licht der wereld. Maar voor de goede orde zei hij, dat licht gaat uit hoor. Want ik keer terug naar waar ik tevoren was. En nu is het dag, maar straks wordt het nacht. Met andere woorden, hij die het licht der wereld was, kondigde aan dat hij de wereld in duisternis zou achterlaten. En in de praktijk spreken de brieven, de Nieuwtestamentische brieven, dus ook inderdaad over de vorst der duisternis. En over een wereld die in duisternis is en dat voor zover er licht in de wereld is, berust het bij ons. Onder het motto, gij zijt het licht der wereld en gij zijt het zout der aarde. Nu ben ik terecht waar onze broeder in zijn inleiding over sprak, ontleend aan 1 Petrus 2, want er stond, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, opdat gij zult verkondigen, enzovoorts. Dat is ons toevertrouwd. Maar ook onze verkondiging, de verkondiging van het evangelie, is nog steeds niet anders dan de oproep aan de mens, aan de zondaar, om die wereld te laten voor wat die is en te komen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, om uit te komen, buiten de legerplaats, buiten deze wereld. Deze wereld die immers beheerst wordt door de boze, door de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, en hoe je allemaal maar genoemd wordt, want ik voelde weinig voor om al die namen en titels van de duivel nou eens een keer op te sommen. Dat doe ik liever met de namen en titels van Christus eigenlijk. Maar het zal toch duidelijk moeten zijn wat de Bijbel erover leert. Want hoe hard wij ook roepen dat God de wereld regeert, dat helpt niks hoor. Het is in de praktijk de duivel die de wereld regeert. Alleen Christus heeft een positie hoger dan de duivel en die doet er niks aan. Want wat hij doet, is hij roept u en mij uit deze wereld. En in het Oude Testament wordt het aangekondigd. Met name in dat zo dikwijls geciteerde gedeelte uit Psalm 2, waarin me staat, waarom woeden de volken en waarom bedenken de natiën ijdelheid? Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. En wij worden, als we niet oppassen, zeker in onze moderne tijd, overspoeld met informatie over hoe inderdaad de volkeren tezamen beraadslagen en de handen ineens slaan tegen God en zijn gezalfde. Er staat dagelijks in de krant dat dat gebeurt en hoe dat gebeurt. Nee, ook in de politiek, ja. En ook zelfs door christelijke partijen, althans partijen die zich zo noemen. Dat gebeurt nu eenmaal. En wij worden ervoor gewaarschuwd. Het gaat slecht met de wereld enzovoort. En we maken ons zorgen en het schijnt dat we er iets tegen moeten doen. Maar zover kom ik meestal niet met het lezen of aanhoren. Want kijk, die psalm, die zegt gewoon, waarom woeden de volken en waarom bedenken de natiën ijdelheid? Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfd en zeggen, laat ons hun touwen van ons werpen en hun banden verscheuren. Dat gebeurt dagelijks. En het wordt ons verteld alsof het zo hoort en zo moet en alsof het erg idealistisch is enzovoorts. En van de kant van de boze is dat natuurlijk ook idealistisch, maar het zijn onze idealen niet. Integendeel. Moeten we er iets aan doen? Volgende vers zegt, die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten, staat er. De Heer neemt het niet serieus. Ik ook niet trouwens. Na menselijke maatstaven is het hemeltergend. Dat is het ook. Het is erg. Ik vind het eigenlijk ook wel bedreigend, eerlijk gezegd. Maar vooruit maar weer. Maar de andere kant is, objectief bezien, God die in de hemel woont, lacht erom. Hij doet er niks aan, hoor. Dat staat er ook, hè. Hij doet er niks aan. Hij lacht erom en zegt, ze proberen de macht in handen te krijgen. Want daar gaat het over. En God in de hemel lacht erom en hij bespot hen en zegt, ik heb mijn koning al lang aangesteld. Het is al lang gebeurd. Er is niks meer aan te doen. Weet u nog hoe het was met David? Die op zijn sterfbed lag. Toen dacht Adonia, die mooie man, weet u wel, Adonis, hè? Die mooie man, die dacht het koninkrijk vast naar zich toe te trekken. Maar David kreeg daar lucht van dat het zo gebeurde. En binnen de kortste keren werd geregeld dat Salomo tot koning zou gezalfd worden zonder grote plechtigheden in publiek. Gewoon even de officiële dingen die gebeuren moesten enzovoort. En daarmee was hij inderdaad Adonia te snel af. Nou, zoiets is het, hè. De wereld is bezig om zich van God te ontdoen en de duivel is bezig om de macht van God en van het woord van God in deze wereld uit te bannen. God zelf lacht erom en zegt, dat kan niet gebeuren, want de zaak is al lang geregeld. Staat, hè? Ik was hem aan het opzoeken, want het klinkt zo raar uit mijn mond misschien. Dus dan lees ik hem maar even voor. Want er staat in Psalm 2... staat dan die hele bedreiging die ik al 2 keer uit het hoofd geciteerd heb. En dan vers 4. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn... Dan wil zeggen in de toekomst, hè? Niet nu, maar dan. In de toekomst zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat wil zeggen dat als de Heer gaat spreken tot de wereld rechtstreeks, begrijp me niet verkeerd, het evangelie is kracht, is een boodschap van God en is kracht Gods tot zaligheid, wordt ook gepredikt in de wereld, we doen er graag aan mee, maar het is niet een boodschap voor de wereld als zodanig. Ik hoop dat u moeite doet om te begrijpen wat ik nu zeg. Hè? Het is niet een boodschap tot voor de wereld, of tot verbetering of tot bekering van de wereld. Het wordt in de wereld gepredikt, opdat degene die dat woord accepteren zouden komen uit de wereld. Soms moet ik dingen uitleggen waarvan ik dan denk, ja, maar dat weet iedereen. Hè? Er staat dat God gegeven heeft evangelisten. Maar er staat niet dat God evangelisten gegeven heeft aan de wereld. Er staat, hij heeft evangelisten gegeven aan de gemeente. En met welk doel? Dat is Efeze 4. Met welk doel? Tot verbetering van de wereld of zoiets? Tot openbaring van zijn koninkrijk? Nee hoor, tot opbouw van de gemeente staat het. Door het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Zoals maar net. Bovendien, dat woord dat wij altijd vertalen met prediker, ook al uit het Oude Testament, dat betekent eigenlijk niet zozeer prediker, het betekent in ieder geval roeper, maar eigenlijk betekent het uitroeper. Iemand die roept uit. Dat staat in alle handboeken, dus wat moet ik eraan uitleggen? Het is het Hebreeuwse kahal. We hebben het woord kahal en dat is het Engelse woord to call. En call, u weet wel, Jesus is calling. Dat zijn van die liederen dan, hè? Jesus is calling. Dus Henk Williams, geloof wel, hè? De Heer roept ons uit. De titel van dat Bijbelboek is dus ook niet helemaal netjes vertaald. Hè? Het is de uitroeper. Wat de prediker in het Oude Testament doet, ook in het boek Prediker, is de mens roepen uit de wereld als zodanig. Onder het motto, al wat in de wereld is, is ijdelheid, het dient tot niks. Het is herhaling van zetten, het gebeurt steeds opnieuw, steeds weer hetzelfde. De uitdrukking luidt in het Frans, l'histoire se répète, maar de prediker die zei het, en die zei het gewoon in het Hebreeuws. Hij zei, er is vandaag niks nieuws wat in het verleden al niet geweest is. Het herhaalt zich. En het dient dus tot niks, want het leidt tot niks. Het is een herhaling van zetten. En bij een schaakpartij is de partij dan echt afgelopen. Er is niks meer aan te verdienen. Kan niet meer. En zoals maar net, de Heer roept uit de wereld. En wat de wereld betreft, staat hier, vers 5 van Psalm 2, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Dat wil zeggen, de Heer zal spreken, de Heer zal ooit reageren op die koningen der aarde en die vorsten die tezamen beraadslagen. Maar als hij dat doet, dan spreekt hij dus in zijn toorn en tot vandaag doet hij dat niet. Toen waren er spotters die zeiden, maar waarom doet u, er komt zeker niks van terecht hoor, van de toekomst des Heren. Dat is 2 Petrus 3, er komt niks van terecht. En toen zei Petrus, zijn spotters die dat zeggen. Want de Heer doet wat hij beloofd heeft. En ik zal u de argumenten besparen, want u kunt het zelf nalezen in 2 Petrus 3. Maar Petrus zegt, de Heer is ook niet traag. Hij vertraagt de belofte niet, maar de Heer is langmoedig over ons. En hij heeft Israël verdragen 40 jaar in de woestijn. En de tegenwoordige wereld verdraagt hij pak een beetje zo'n 2000 jaar. Vanaf de opstanding van Christus tot het einde van de 70ste week van Daniël aan toe. Dat wil zeggen vanaf de eerste komst tot aan de wederkomst van Christus. En als de Heer zelf gaat spreken, actief, dan zal een zwaard uit zijn mond uit... Dat staat allemaal in de Bijbel. Zal een zwaard uit zijn mond uitgaan en het zal de tegenstanders verslinden. Dat betekent dat hij oordelen zal uitspreken, niet maar over Jeruzalem, maar feitelijk over de hele wereld en over alle volken. Nou ja, over een goddeloze wereld, dus daar komt het op neer. Dat is in de toekomst. En in die tussentijd, voor de tussentijd geldt dat de Heer zegt, vers 6, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat wil zeggen, dat is al lang gebeurd. God heeft zijn koning aangesteld en dat wordt ooit een keer geïmplementeerd. Heb ik nou een mooi modern woord? Moet je dit ook leren, zulke woorden? Jazeker. Oh man. Implementeren. Toepassen, is dat goed? Invoeren of zoiets. Hij is gezalfd in het verleden en in de toekomst komt hij dus zijn troon opeisen. Duurt dat niet wat lang, 2000 jaar? Dan zeg ik ja, maar hij heeft eeuwig leven, dus 2000 jaar valt voor mij. En daarna roep ik natuurlijk meteen het voorbeeld van David, de stamvader van Jezus en de grondlegger, om zo te zeggen, van de Davidische dynastie, van het Davidische koningshuis. De man werd tot koning gezalfd en daarna duurde het nog jaren, waarin hij veracht werd en nagejaagd werd door althans het grootste gedeelte van het volk, onder leiding van Saul, uitbeelder van de wet en van alle godsdienst eigenlijk, maar vooruit. Hij werd nagejaagd door Saul, maar niettemin zijn tijd kwam. Maar dat heeft heel lang geduurd. En diezelfde periode, vanaf de zalving van David tot aan zijn definitieve koningschap, is een uitbeelding. Al die geschiedenissen zijn uitbeeldingen van wat Petrus noemt tegenwoordige waarheid. En als je David wilde zien in die dagen, nou ja, dan moest je uitgaan, stiekem. Dan moest je de wereld achter je laten, die wereld van Saul en zo, weet je wel. En dan kon je hem ergens vinden in de woestijn. In Adullam of waar het maar was bij gelegenheid. Zelfs bij de Filistijnen in Ziklag. Of in Gat. En waar het maar was allemaal. Je moest eruit. Zie? En om David heen was een groepje. En dat groepje is een uitbeelding van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Zo simpel is dat. En dat bedenk ik niet. Dat is gewoon de bedoeling van dit soort schriftgedeelten en dit soort geschiedenissen in de Bijbel. En zulke betekenis zit ook inderdaad aan deze geschiedenis in Johannes 20. Maar laat ik nog even het volgende vers nemen in Psalm 2, nu ik er toch ben. God zegt, ik toch heb mijn koning gesteld of gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En daarna is die koning zelf aan het woord in vers 7... Dat heet dan beurtzang en zo, is allemaal technisch. Maar er staat ook in alle handboeken, weet u wel. In vers 7 is dan ineens die koning aan het woord. En die zegt, ik zal van het besluit verhalen. Let op dat zoiets een besluit heet. Dat wil zeggen, daarmee is de discussie dicht. Dan is het slot bereikt. Hij werd gekroond en dat was het dan. Als u begrijpt wat ik bedoel, is niks meer aan te doen. Hij is gekroond. En hij zegt vervolgens, ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. En mijn vaste uitdrukking, ik wijk er niet vanaf, mijn vaste uitdrukking is, en tot op heden heeft hij niet geëist. Maar dat kan hij doen en hij gaat dat ook doen. En in de toekomst zal hij verschijnen om alsnog zijn troon op te eisen. En als Jan Petrus vraagt waarom doet hij dat niet, dan zegt Petrus, de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar alle tot kennis de waarheid komen. En daarna zegt hij ook nog bovendien, dus nog steeds 2 Petrus, 3 allemaal, hij zegt, acht de langmoedigheid onze zere voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven heeft. Waarmee je dan meteen ziet dat er ook echt geen tegenstelling is tussen Paulus en Petrus. Maar goed, Maar het is in algemene nieuwtestamentische waarheid. De Heer verpers zich. Of zullen we nog wat symboliek nemen, weer van 14 dagen daarvoor? 2 dagen voor de intocht in Jeruzalem. In Lucas 19, weet u wel. De Heer was onderweg, kwam via Jericho. En dan is het omhoog tot op de Olijfberg en dan weer het dal van de Kedron door en dan ben je in Jeruzalem. Dat was de route, hè? Het eindigt met de intocht in Jeruzalem enzovoort. En de Heer was onderweg en daar staat er dat zijn discipelen dachten dat zijn koninkrijk terstond zou openbaar worden. Lucas 19, rechtsboven aan de rechter bladzijde. De discipelen dachten dat het koninkrijk terstond openbaar zou worden. En omdat zij dat dachten en omdat zij bij Jeruzalem waren, nabij Jeruzalem waren, voegde hij daarbij een gelijkenis. En dat is zo'n gelijkenis van, er was iemand die zou een koninkrijk ontvangen, maar daarvoor zou hij ver weg moeten reizen naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. En toen riep hij zijn dienstknechten tot zich, dat waren de 10, en hij riep dienstknechten tot zich en gaf ze allemaal een pond. Niet sterling, maar een pond. Hij gaf ze allemaal een pond. En hij zei, doet handeling totdat ik kom. En toen vertrok hij. En hij is nog steeds niet terug. En intussen doen wij handeling. Doe er wat mee. Wat dat pond is. Nou, ik denk gewoon de Bijbel eigenlijk. Eerlijk gezegd. Is niet definitief te zeggen, maar waar het over gaat is natuurlijk gewoon al wat de Heer ons gegeven heeft. En het enige wat ik daarvan concreet ter hand kan nemen, letterlijk, in de zin van doet handeling, dat is die Bijbel, hè? De rest is abstract, hè? We hebben eeuwig leven ontvangen, de Heilige Geest ontvangen. We hebben ontvangen alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. We hebben ontvangen de betere beloftenissen van het nieuwe verbond, hoe dat maar heten mag. Wat daarmee moet, concreet, ik zou het niet weten, maar wat ik met die Bijbel moet wel, dat weet ik wel. En dus zeg ik altijd maar, de Bijbel. Bovendien, die andere dingen zou ik niet weten, als ik het niet wist, omdat het in die Bijbel geschreven is. En we doen handeling totdat hij komt. Dat wil zeggen, hij is verdwenen naar een ver land. Daar heeft hij een koninkrijk ontvangen. En u weet hoe dat is. Dan komt hij terug. En dan krijgen zijn dienstknechten loon. En die burgers die niet gewild hadden dat hij koning over hen zou zijn. Daarvan zei hij, breng ze hier voor mij en sla ze hier voor mij dood. Zodat je maar weer ziet dat hij weliswaar naar een ver land gaat om het koninkrijk te ontvangen. Maar als hij terugkomt naar hier, blijkt zijn koninkrijk wel degelijk hier te zijn, hè? En dan worden al die burgers die hem niet als koning wilden, worden gedood. Dat heet de dag des Heren. Het heet trouwens ook grote verdrukking. Het heet ook gewoon de toekomst van de zoon des mensen. De profeten staan er vol mee met dit soort zaken. En intussen leven wij, waarbij de Heer pakken bij 2000 jaar geleden gezegd heeft, doet handeling totdat ik kom. En als hij dan terugkomt, nou ja, dan zal hij spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid, zal hij de mensen, de volkeren verschrikken en wat het maar was. En zal hij met geweld zijn troon opeisen, alsnog. En begrijp je me goed, dat gebeurt niet langs democratische weg, hoor. Vergis je maar niet. Evangelie en democratie zijn twee dingen die elkaar feitelijk niet verdragen. Nou goed, en nou ga ik toch nog terug, want ik moet wel, ga toch terug naar Johannes 20. Want kijk, wat ik probeer uit te leggen, ik deed dat nu via een omweg, maar wat ik probeer uit te leggen is dat deze geschiedenis hier in Johannes 20 vers 19 tot en met 23 uitdrukking geeft aan onze tegenwoordige bedeling. Onze tegenwoordige tijd, hoe moet je het maar noemen. Waarin de Heer zich niet openbaart, maar toch, hij maakt zich bekend aan u en mij. Paulus schreef ook dat het belangrijkste in onze levens als kinderen Gods is, dat ik hem kenne. Dat was Filippenzen. En in Hebreeën zegt hij, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Niet letterlijk, dat staat daarvoor, Hebreeën 2, dat weet u. Hè? Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Toch. Maar op andere manier. Wij leren hem als zodanig kennen. Uit de Bijbel. En dat niet alleen, wij lopen zelfs onze loopbaan, maar dat is inmiddels Hebreeën 12, wij lopen onze loopbaan, ziende op Jezus, onze overste leidsman en volleinde des geloofs. Wij zien toch, alleen niet fysiek. En dat laatste is ook niet de bedoeling. Vandaar dat wij er straks lazen in Johannes 20. Zalig zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Die eerste generatie na de opstanding van Christus leefde in een bevoorrechte tijd, waarin inderdaad aan de gemeente apostelen en profeten gegeven werden, en waarin bovendien de Heer nog, althans aan sommigen, ook inderdaad letterlijk verscheen. Hetgeen ook hier gebeurde trouwens. En niet alleen Thomas zag eerst voordat hij geloofde, maar de andere discipelen ook, al was het dan een week eerder. Maar het slot van het verhaal is, zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans geloven. Ik hoef geen tekenen. Ik zou niet weten waarom. Ik heb ze ook nooit gezien. Wonderen, ik geloof in wonderen. Ik heb ze nooit zien gebeuren. Ik heb alleen de resultaten ervan gezien, bij gelegenheid. En ik praat er liever niet over, want het heeft geen enkele zin. De tekenen waren toen. En de tekenen van toen zijn uitbeeldingen van wat de Heer in onze dagen doet. En deze verschijning was een wonder, een teken. Ik heb met opzet ook de laatste twee versen van hoofdstuk 20 gelezen, waar staat, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen gedaan, implicerend dat ook die verschijningen aan zijn discipelen hier beschouwd worden als tekenen. Die begrijp je hopelijk, hè? Hij verscheen eerst aan de 10. 10. Wat zei ik nu? Hij gaf aan gelijkenis van de ponden. Hij gaf zijn goederen over aan 10 dienstknechten. En hier staat hij op uit de dood en verschijnt aan 10 discipelen. Staat erboven, je kan het niet missen. Maar het is een teken. Daarna verschijnt hij alsnog aan een die eigenlijk bij die 10 had gehoord, maar die er niet bij was. Dat was Thomas. En daarna staat er, Jezus heeft nog vele andere tekenen gedaan. Natuurlijk, er zijn meer tekenen beschreven, hiervoor ook, in het Johannes-evangelie, logischerwijs. Maar het wil zeggen dat dit ook tekenen zijn. En wat tekenen ze dan uit? Waar zijn ze dan een afbeelding van? En mijn antwoord is, ze zijn een uitbeelding in de eerste plaats van hoe de Heer vandaag omgaat met de zijnen. Dat wil zeggen, hij handelt niet met hen in een wereldse positie. Hij handelt met hen in een positie waarbij zij uitgegaan zijn uit de wereld. Ik ben van mening, broeders en zusters, op talloze andere gronden, waar het ook gewoon letterlijk staat, dat als je zegeningen van de Heer in je leven wilt ervaren, dan word je geacht eerst tot hem uit te gaan buiten de legerplaats. En als u vraagt, hoe moet ik dat doen, ben ik bang dat ik u daar niet een gedetailleerd antwoord op kan geven. Ik kan hooguit zeggen, wat je doet is je melden bij de Heer en zeggen, Heer, hier ben ik. En het zal duidelijk zijn dat je in de wereld moet werken, dat je een slaaf bent van wereldse systemen enzovoorts. En als je die wereld uitgaat, wil het niet zeggen dat je ineens niks meer te doen hebt, hoor. Want dat is niet wat de Heer doet, hè. Hij brengt ons niet tot ledigheid. Ijdelheid heet dat. Ledigheid, ijdelheid, dat weet je. Integendeel, hij vult onze handen. Heiliging is handen vullen. Heb je dat nodig? Als de Heer ons heiligt, vult hij onze handen, geeft hij ons wat te doen. Ik roep een paar keer per jaar aan deze plek, precies op deze vierkante meter roep ik, staat in mijn Bijbel, heilig mij de zonen van Aaron. Wat betekent dat? Dat ze aangesteld worden tot priesters, dat is alles. En als u en ik geheiligd worden, wil zeggen dat wij geplaatst worden in de dienst aan de Heer op een of andere wijze. En dat is heel praktisch. En als je dit niet wil, ja, dan hoef ik er verder niet over te hebben. Dan het enige alternatief is dat je leeft in de wereld, of je het leuk vindt of niet, maar daar is de Heer niet. Ik bedoel dit, je nadert tot de troon der genade. Die is niet in de wereld, in de woestijn, die is zelfs niet in het heilige van de tempel, tabernakel. De troon der genade is in het heilige der heiligen. Je moet echt achter het voorhangsel. Beetje religieus worden, want dat is het heilige, een soort heilige uitbeeld. Nee, dat is niet de bedoeling. Je moet doorlopen tot achter het voorhangsel. En hem erkennen die op de troon der genade gezeten is. Dat is waar het over gaat. Dat is die gesloten ruimte waar nooit iemand komt. Maar die is open, je kan er zo in. En hier ben je ook in zo'n ruimte, hè? Als het avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden. Ze waren onder elkaar en bij elkaar en met de deur op slot. En bovendien, hier staat het niet, staat er hier niet bij, maar het was de opperzaal. Andere plaatsen staat het er wel bij. Dat wil zeggen, het was niet op de begane grond, het aardse niveau, maar een etage hoger. Het heet een opperzaal. En dan neem je je Bijbel, dan zoek je op het woord opperzaal. Je neemt je computer, broeder, wat je me neemt. En dan zoek je dat op, opperzaal. Dan kom je vanzelf in de psalm terecht. Ik moet zelf even spieken. Kom je terecht in psalm 104, vers 3. Over God die zijn opperzalen stelt. En dat is de hemel. Opperzaal. Is één tekst niet genoeg? Oké, heb ik er nog een. Amos 9, vers 6. De opperzalen. Is de hemel. Een etage hoger dan op de aarde. Dat is de hemel. En de discipelen verzameld in de opperzaal is een uitbeelding van de tegenwoordige positie van alle gelovigen. Namelijk in de hemel. God heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet, Efeze 1, in de hemel. Waar wij een hemels burgerschap en wandel hebben. En dat is weer Filippenzen, waar het zo staat. De opperzaal is een beeld van de hemel. Heb je dat? Ja, want dat komt nog een paar keer vaker voor in de Bijbel. Met name hierna. In de eerste plaats, die zogenaamde zaal van het laatste avondmaal, want dat is hem, hè? Die opperzaal, die speelt een rol hier, die speelde een rol lang daarvoor, dat wil zeggen in de nacht dat hij verraden werd, dat wil zeggen op die avond was de Heer verzameld met zijn discipelen in die opperzaal, die blijkbaar al gereed gemaakt was. Wordt uitdrukkelijk genoemd, was gereed gemaakt, stond klaar. En daar zouden ze Pascha bereiden en eten, weet u nog? Ik ga er liever niet te diep op in, want zoveel tijd heb ik natuurlijk niet. Maar die was klaar. Was daarboven. En daar waren de discipelen, die stond hun ter beschikking. Daar waren ze trouwens 50 dagen later nog. Want dat is in Handelingen 1, waar ze vergaderd waren, tot aan Pinksteren. Het was hun onderkomen in Jeruzalem, die zaal. Maar niet op het aardse niveau, het hemelse niveau. Ooit gehoord van de hemels Jeruzalem? Ja, toch? Mag toch niet zo moeilijk zijn te begrijpen? En weet u nog die geschiedenis van de... Weet u nog de geschiedenis van Dorcas, bijgenaamd Tabitha? Die vrouw? Dorcas. En die was overleden. Ja, dan moet ik vragen. En waar was het dat ze genezen werd? Dat ze weer opstond uit de dood. Maar ik heb het nou natuurlijk voorgezegd. In een opperzaal. Dat was bij Petrus. In Joppe. Jaffa. U weet wel, dat is die plaats van waaruit het evangelie naar de heidenen ging. Al in de dagen van Jona. Ja, nou goed. Laat ik er niks meer over zeggen. Er zitten hele verhalen aan vast. Hè? En dan heb je natuurlijk, als je toch in Handelingen bent, heb je Handelingen 20 ook nog. Dat is niet Petrus, maar daar is het Paulus. Daar is het niet Joppe, maar Troas. En dat is de plaats van waaruit je naar Europa gaat. En dat weet je, vanuit Troas. Oversteken. Kom over en help ons, vanuit Troas, die plaats. Vanuit Troje was het. En daar was de jongeling, die heette Eutyches. Het was dus niet een dame, Dorcas Tabitha, maar het was een meneer, heette Eutyches. En die was uit het raam gevallen, omdat de toespraak die duurde ook wat langer dan een uur. En het was boven en ze hadden de ramen open, of zo. Zoiets, hè. Hij was uit het raam gevallen, was noodlottig overleden en hij werd weer genezen in de... In de upper room. Dat was niet Hank Williams, upper room. Dat was... Wie was dat? In de upper room. Ken u dat lied niet? Dat is een klassieker van Mahalia Jackson. In the Upper Room, With My Jesus. Prachtig lied, eigenlijk. In the Upper Room. En bij nader inzien, dat was natuurlijk, daarmee zijn we er nog helemaal niet. Want we hebben, dit zijn twee geschiedenissen uit Handelingen. Handelingen 9 was dat. En uit Handelingen 20. En maar we hebben ook nog twee van die geschiedenissen in het Oude Testament, die ook verdacht veel op elkaar lijken. De een is met Elia en de weduwe van Sarfat. Dat was 1 Koningen 17. En de andere was met Elisa. Alleen die dame al, hè? Elia. En nou Elisa en de Sunamitische vrouw. Beide hadden een zoon. In beide gevallen overleed de zoon. En in beide gevallen werd de zoon weer in het leven teruggeroepen in the upper room. In de opperzaal. Dat is toch niet voor niks. Ik bedoel gewoon te zeggen dat die vier tekenen die ik nou noem, die zijn een uitbeelding van het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Heb je dat nog? Nieuw leven in een hogere positie dan hier op aarde. Dat is waar het over gaat. En intussen heb je dan de geschiedenis van de discipelen in de opperzaal. Wat gebeurt daar? Ze zijn daar bij elkaar. Alle 10. Nou ja, 10. En daar verschijnt de Heer in het midden. Je mag het verwachten. Waren ze dood, die 10? Nou, nee, ze waren niet dood. Maar, of toch. Je raakt eraan gewend dat in de opperzaal word je uit de dood opgewekt, hè? Waren ze dood? Nou, dat hangt er vanaf. Maar ik ben wel van mening, van oordeel moet ik nu zeggen, dat indien een voor allen gestorven is, dan zijn ze allen gestorven. Dat is 2 Korinthe 5. Hè? En dat is dus zo. De Heer Jezus was ook voor hen gestorven, dus waren ze dood. Want u weet, wij worden, ik zeg het nog maar eens een keer, wij worden niet zalig doordat de Heer voor ons stierf. Wij zijn dood omdat de Heer voor ons stierf. We zijn met hem gestorven. We zijn zalig omdat we deel hebben aan de opstanding van Christus daarna. We zijn met hem opgewekt. Je wordt niet behouden doordat de Heer voor je zonde gestorven is. Je wordt behouden door geloof in de opgewekte. Dan krijg je nieuw leven namelijk. Dat is waar het over gaat. En wat gebeurt hier? Eén was voor alle gestorven, de discipelen zijn dus ook dood eigenlijk, hè? Net als ieder ander. En wat gebeurt er? De Heer staat in uw midden, zegt vrede, zei u lieden. Maar vrede is een van de termen uit het Oude Testament ter aanduiding van het Nieuwe Verbond. In de uitdrukking, maar mijn nieuw verbond, mijn eeuwig verbond des vredes. Ik zal meteen een nieuw verbond maken, verbond des vredes, enzovoorts. Jawel. En vrede is een synoniem voor leven, hoor. Omdat vrede eigenlijk betekent, ook in de grondtalen van de Bijbel, vereniging, eenwording. Gescheiden partijen worden bij elkaar gebracht. Maar dit is, ik zal het gebaar nog een keer doen, dit is hoe leven ontstaat, hè? Dus wat leven is, gemeenschap. Andere keer zal ik het u verder uitleggen, want doe maar. Maar dat is wat het is, vrede. Ze worden bij elkaar gebracht, dat is leven. En de Heer zegt, vrede, zei u lieden. Daarna laat hij zien wie hij is. Laat zijn paspoort zien. Nou ja, hij heeft andere tekenen. De tekenen in zijn handen, in zijn zijn, in zijn voeten. Toch, daar gaat het toch over? Hij identificeert zich dan vooruit. Dat is wat hij doet. Dan zegt hij weer, vrede zij u lieden. En hij zegt, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En na die woorden blies hij op hen. En die zou je zo zonder meer moeten begrijpen. Zijn adem, zijn levensadem, die zij dus weer inademden vervolgens, want zo werkt dat. Zijn leven. Hij blies op hen en zij ontvangt de Heilige Geest. En in de praktijk Natuurlijk kan ik het, is één zin niet genoeg, maar ik moet het ermee doen nu. In de praktijk, de Heilige Geest is in de praktijk het leven van Christus. En hij blaast als het ware op. En u weet toch wel hoe de Heer dat deed toen hij de eerste mens, de oude mens, Adam, schiep. Hij blies hem zijn adem. God blies zijn adem in Adams neusgaten. En zo kwam hij tot leven. Ja. En hoe denkt u dat de nieuwe mens geboren wordt? God blaast in ons zijn adem. En dat is wat in dit teken wordt uitgebeeld. En hij zei, ontvang de Heilige Geest. En op de dag dat de Heer zelf nieuw leven ontving, ontvingen zijn discipelen dat ook. Dat is wat hierover gaat. En Petrus zegt later dat God ons heeft wedergeboren door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1. En Paulus schrijft in 1 Petrus 2, God heeft u, terwijl gij dood waart door de misdaad en de zonde, God heeft u mede levend gemaakt met Christus en mede opgewekt en mede gezet, notabene, in de hemel. Hier heb je het allemaal bij elkaar. Ze zijn bij elkaar, de Heer zegt, ontvang de Heilige Geest en ze zijn in een open zaal. En vanuit die positie staat er, ik zend u. En ze gingen daarna ook uit. Dat is dan 50 dagen later, op het Pinksterfeest. Maar daar heb ik het nou verder niet over. Wat ik wel wil noemen is dit. Dat wat je hier vermeld vindt in vers 19 tot 23... is kenmerkend voor onze bedeling. Je hebt er 10, je mist er 1. Nou, eigenlijk 2, maar vooruit. Want die 1 was dood, dat weet je. Dat was Judas. Maar Thomas, die er dus ook niet was, vandaar dat je er maar 10 had, Thomas, die er ook niet was, is net zo goed een uitbeelding van het Joodse volk. Maar nu in de zin van dat het Joodse volk als volk pas de naam des Heren zal aanroepen en pas zal roepen mijn Heren en mijn God. Nou, wanneer? Een week later. Maar die week later is uiteraard gewoon de verwijzing naar de 70ste week van Daniël. Een week later. Dat is profetie. En ook daar zit meer aan vast. Ik noemde u het getal 33 net, maar ja, ik ga dat nou allemaal niet bespreken. Het gaat maar om het beginsel. Dat dit is niet maar een samenvatting van enige gebeurtenissen na de opstanding van Christus. Het zijn tekenen die de Heer deed tot lering van ons. En wij herkennen leerstellige waarheid, die later uiteengezet wordt in de brieven, herkennen wij in deze tekenen. En dat is precies zoals de Bijbel zegt dat het zou gaan. De Heer deed tekenen en er staat soms bij de discipelen begrepen niet wat het was of waarom. En pas nadat de Heer was opgestaan uit de doodstraat, en dan begrepen ze waar het over ging. Nou, dat bedoel ik nou maar. Maar wij herkennen hierin onze tegenwoordige tijd. Waarin wij nog steeds in de opperzaal zijn. Eigenlijk is het zo dat de hele vergadering van de discipelen in de opperzaal, ook in de nacht dat de Heer verraden werd, net zo goed uitdrukking geeft aan onze tegenwoordige tijd. Het is dezelfde zaal, het is dezelfde omstandigheden, er zijn dezelfde personen aanwezig. En als men die hoofdstukken zou nalezen die daarover gaan in Johannes, dat zijn er een heleboel, hè? Zijn er zelfs 5. Hoofdstuk 13 tot en met 17. 4 en 1. 4 en dan de 5e, dat is dan hoofdstuk 17, het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Maar lees ze maar na. Waar het over gaat in die 5 hoofdstukken is gewoon over de tijd die zou aanbreken. De tijd waarin wij leven. Waarin wij verzameld worden uit de wereld en genodigd worden aan te zitten aan zijn tafel. Dat kan. Want we kunnen aanzitten aan de tafel des Heren. Ik praat dubbelzinnig nu. Hè? Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? We kunnen aanzitten aan de tafel des Heren. Daarvoor moeten we gereinigd worden. Helemaal. 1 keer. 1 keer. Helemaal. Dat zei Petrus ook in Handelingen 2 op de Pinksterdag. Bekeert u, laat u dopen. Ieder van u laat zich dopen. Bekeert u tot afwassing van zonde. En gij zult de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en allen die daar verder zijn. Het is eenmalig, wij noemen het ook wedergeboorte. Doop in water is daar de uitbeelding van. Als wassing, maar ook als uitbeelding van dood en opstanding. Want daardoor worden we gereinigd, via dood en opstanding. Toen zei iemand, ja, maar in het praktische leven kan je zomaar niet aan de tafel des Heren aanzitten. Want wij zijn als zondaren, wij worden verontreinigd door van alles en nog wat. Dan moet je eerst afwassen voordat je aan mag zitten. Je hebt heel wat kerkgenootschappen waar je dus niet zomaar aan het avondmaal mag. En je hebt ook kerkgenootschappen waar het officieel wel mag. Maar als je het hart in je lijf hebt om het te doen, dan krijg je meteen... Ja, echt. Krijg ik de andere dag de ouderlingen op bezoek. Hoe je het in je botte hersens gehaald hebt om... echt waar. Met andere woorden, het mag niet. Je moet eens door de ballotage. Dat heet anders hoor, sorry. Ja, maar ik weet niet hoe dat heet. Ik heb er niet mee te maken gehad, maar... Dat gaat zomaar niet. Maar het is geen, in de Bijbel is het geen punt. Noemen ze een apostel, iemand die we niet kennen. Bartholomeus, oké. Okay. Bartholomeus. Bartholomeus was een van de 12. Die zat daar ook aan. Wat denkt u, zou u nog vuile voeten gehad hebben of niet? Het antwoord is, dat doet er niet toe. Echt niet. Het doet er niet toe. Maar het is toch problematisch. Wellicht. En het antwoord is, dat kan wel zijn, maar het is onze zaak niet. Lees het maar na, Johannes 13. Zo begint die bijeenkomst in de opperzaal. De Heer stond op van de tafel en begon de voeten van zijn discipelen te wassen. Gekleed alsof hij priester was... Met alleen het doek en wat het maar was. Hij begon de voeten van de discipelen te wassen. Toen kwam hij bij Petrus, zei Petrus, aan mijn lijf geen polonaise. Of wat hij maar zei. Hij kwam niet uit Amsterdam, maar zoiets zei hij toch. En toen zei de Heer Jezus, die zei, ja, maar Petrus, dan kom je mij niet toe. Je moet hem gang laten gaan. Toen zei Petrus, doe het dan maar helemaal. En toen zei de Heer weer, dat is nergens voor nodig. Als je eenmaal gereinigd bent, alleen je voeten nog. Moet je een beetje bijhouden. Nou, moet je een beetje bijhouden. Hij zegt, ik hou dat bij. Waarmee dus waar is wat mijn vader altijd predikte in het publiek. Die zei, het zondeprobleem was Gods probleem en God heeft het opgelost. Staat je niet in de weg. Is geen excuus. Geen punt. Naar God toe niet. Naar mensen toe zou het een probleem zijn. Wellicht, het zou kunnen... Maar daar hoeven we het verder niet over te hebben. Aanzitten aan zijn tafel, dat kan maar zo. Bij Billy Graham werd altijd gezongen... Nou, niet altijd, maar dikwijls wel in die bijeenkomsten... dat lied van Zoals ik ben, pleit ik. Anders niet, Just as I am, heette dat. Hè? Dat betekent zoveel als... Kom zoals je bent. Met al je tekortkomingen. Dat is ook zo. Zo gaan we naar de Heer. En dat blijft zo. Verandert later ook niet. Kreeg je later geen vuile voeten? Jawel, maar de Heer zou er wat aan doen. En begrijp je me goed, als hij er niks aan doet, vindt hij het kennelijk ook niet nodig. Je hebt nou mensen met smetvrees, ook in geestelijke zin. Die zijn altijd bang dat ze besmet zijn, maar in de praktijk valt het vol mee. Je hoeft je er geen zorgen over te maken, de Heer reinigt ons. Ik meen dat absoluut. Hij zou zijn werk doen. En dat doet hij vandaag ook. En daarom zitten we aan zijn tafel. Hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is degene die voortbrengt brood en wijn, die het brood des levens is en die ons dat bloed, dat leven geeft van het nieuwe verband. Dat is wat hij zei. Er is ook niks op af te dingen, niks aan toe te voegen. Het is duidelijke en klare taal. Dat het weggetheologiseerd wordt in de loop der geschiedenis... ja, dat lag voor de hand natuurlijk, dat dat gebeurt. Maar het is fundamenteel Bijbelse waarheid. Het enige teken dat wij nog hebben... Nou, het zijn er twee eigenlijk. Het eerste teken dat wij hebben is dat van de doop. En omdat het een uitbeelding is van de eenmalige reiniging... Gebeurt het ook maar eenmaal? Je kan maar één keer wedergeboren worden. Want je krijgt daarna eeuwig leven, dus dat kan je niet meer kwijtraken. Het einde van het verhaal. Dus dat is eenmalig. En het andere, en dan zeg ik dus het enige teken dat wij als gelovigen daarna nog hebben, is inderdaad dit teken van brood en wijn. En wat het uitbeeldt? Nou, het beeldt uit wat de Heer sindsdien voor ons doet. Sinds wij tot hem uitgegaan zijn buiten de legerplaats. Sinds wij genaderd zijn tot hem, tot de troon der genade. Sinds wij ingegaan zijn in die opperzaal, op zijn uitnodiging. En wij zitten aan en de maaltijd staat gereed. Er zijn nog meer beelden van in de Bijbel. Veel, meer dan u denkt hoor. Over die maaltijden enzovoorts. En het aanzitten aan de maaltijd enzovoorts. Maar het is een uitbeelding van ons leven als kinderen Gods. Wij leven uit wat hij ons geeft. In de eerste plaats aan geestelijke zegeningen uiteraard. Het woord van God wordt vergeleken met het brood. Dat weet iedereen hè. Een mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij het woord van God. En het maakt het brood tot een uitbeelding van dat woord van God. Maar dat woord dat uit de mond uitgaat, is nou eenmaal geest en leven. Het is leven wat hij ons aanreikt. Dat hebben we aanvaard, dat leven, en wij leven daar vervolgens alle dagen uit. Even de probleem is dat bij, wellicht bij evangelieverkondiging de Bijbel opengaat. Dat wil zeggen dat Bijbelse waarheid gepredikt wordt. Maar het probleem is dat daarna dikwijls de Bijbel dicht gaat onder het motto: nu zijn we er. En dat was wat we bereiken wilden. En dan is verder goed zo. Dan gaat die Bijbel weer dicht. En daarmee verlies je dus ook daadwerkelijk de betekenis van brood en wijn. En dat is dus ook gebeurd in het christendom. Hè? De meest vreemde theorieën over opgehangen in de loop van de tijd. Maar in de Bijbel is het geen probleem. De hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, is degene die tot ons komt nadat de strijd gestreden is. Lees het maar na in Genesis 14. Hij komt nadat de strijd gestreden is en de overwinning is behaald. En hij brengt voort brood en wijn en wij onderwerpen ons aan hem. Precies zoals Abraham het ook deed. En dat geldt niet voor de wereld. Geldt voor ons. Wij eten een maaltijd van een altaar, staat er eigenlijk in Hebreeën 13. Wij krijgen een maaltijd voorgezet waarvan de wereld niet kan eten. Een hele religieuze wereld ook niet. Het is een maaltijd die ons aangereikt wordt door de Heer zelf. Daarvoor zouden we tot hem komen en aanvaarden wat hij ons geeft. Dat betekent ook aanvaarden wat hij ons leert vanuit de schrift. En ik bedoel dit, je kan ook nee zeggen natuurlijk. Je kan ook zeggen, nee zeggen tegen dit, nou dan niet. Maar daarmee raak je in de praktijk, voor alle praktische doeleinden, raak je leven kwijt. Want ook eeuwig leven moet onderhouden, moet gevoed worden. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Nou ja, het is gelezen, nou niet helemaal, maar het stond er wel in 1 Petrus 2. Als nieuwgeboren kinderkind zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, door welke gij moogt opwassen tot zaligheid. En tot zulke wordt gezegd: gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, om te verkondigen de deugden van degene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zo gaat het ons ook, wij komen samen. Ik bedoel het dubbelzinnig. Wij komen samen rondom de Heer, rondom zijn woord. Van mijn part rondom het zogeheten avondmaal, rondom brood en wijn. En dat is onze basispositie. En van daaruit wordt ons leven gebouwd. En inderdaad hebben wij een woord voor iedereen die in die wereld leeft. Niet voor de wereld zelf, maar voor ieder die in die wereld leeft. En zeggen, kom eruit. Zoals het lied zegt. Kom eruit. Kom bij ons. Zoals Mozes zei tot het volk, die stond buiten de legerplaats. En hij riep naar het volk in het legerkamp en hij zei: al wie de Heer wil volgen, al wie de Heer wil dienen, kom eruit. Hier verzamelen. Buiten de legerplaats. En dat is wat wij vandaag doen. Het is niet anders. En wat de wereld betreft, maak je zich geen zorgen. Wat de wereld betreft, de Heer zelf zal orde op zaken stellen. maar niet voordat hij wederkomt. En in die tussentijd gaan wij gewoon bij hem naar binnen en zeggen: hier ben ik, zoals ik ben. Zullen we hem danken? Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat we u mogen kennen en dat u zich aan ons bekend maakt in uw woord. Maar we danken u ook dat wij ook vandaag deze tekenen in ons midden hebben, deze tekenen van wie u bent. U die ons noodt om aan te zitten aan uw tafel, om het brood des levens als het ware tot ons te nemen en tot ons te nemen dat leven, dat bloed van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond, dat eeuwige leven. Wij danken u dat we ons geborgen mogen weten bij u. En dat, hoewel uw koninkrijk nog niet openbaar wordt op aarde, wij nu toch reeds eerstelingen geworden zijn en deel hebben gekregen aan u als onze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat in afwachting van dat eenmaal alsnog via het Joodse volk en via Israël uw koninkrijk op aarde gestalte zal krijgen. We danken u dat wanneer wij deze wereld achter ons laten, deze lege plaats, en daadwerkelijk u zoeken en daartoe uitgaan in de woestijn, dat we dan daadwerkelijk u vinden. En dat we u mogen aanhangen, u mogen dienen. Weliswaar met uw smaadheid dragen voor wat de wereld betreft, maar aan de andere kant delen in uw heerlijkheid en zelfs reeds nu. Wij danken u dat u het bent die ons versterkt. Dat u ons brengt tot die blijdschap en dat leven van dat nieuwe verbond, opdat wij ons onder alle omstandigheden kunnen verblijden in de wetenschap dat uw werk niet gedaan wordt in of aan de wereld als zodanig, maar dat u een werk doet aan en in ons, als uw kinderen, als eerstgeborenen van dit nieuwe verbond en van die nieuwe schepping en van dat koninkrijk. Wij danken u dat u ons maakt tot koningen en priesters, en dat u ons daartoe reinigt en heiligt, zoals we dat mochten lezen in uw woorden. Daartoe vertrouwen we onszelf aan u toe. En inmiddels danken we u dan voor die onuitsprekelijke gave, die grote zaligheid die u ons geschonken hebt, niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar op grond van uw verdiensten en uit de rijkdom van uw genade. Daarom dragen we onszelf aan u op. Om u te dienen, maar ook om te leven uit uw genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Amen.